Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst, hier in de kerk en u die thuis meekijkt. Ook gasten van vanmorgen heten we hartelijk welkom. In deze dienst zal dominee Gerlof voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Verwoerd uit de Beuzegemstraat in Ochten. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen lied 455 vers 1 uit de bundel Weerklank, O grote God die liefde zijt. En ook het derde vers van het lied 455 uit Weerklank. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende kerkdienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. De God ook die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we dan deze dienst voort met het zingen van Psalm 27, de versen 1 en 3. Psalm 27, vers 1 en 3. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? En ook, och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. 1 en 3 van Psalm 27. Ja, gemeente, zo mochten we het er net zingen. O, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Het lijkt zo vanzelfsprekend om in alle rust, in vrede en veiligheid samen te mogen komen in Gods huis. Dat was toen, de tijden van Psalm 27, natuurlijk de tempel. Maar we mogen die lijn gerust doortrekken naar ons hier in de kerk. Het is niet vanzelfsprekend dat we zomaar kunnen opgaan. Misschien door onze eigen omstandigheden, dat we ziek zijn of niet in staat zijn te komen. We hebben al de coronaperiode gehad, toen mocht het een keer niet. En wat ga je er dan beseffen, hoe bijzonder dat is, dat we zomaar mogen opgaan naar Gods huis. Nou, dat geldt ook voor de man waar we vanmorgen over gaan nadenken, over Jona. Die ging ook vanzelfsprekend op naar Gods huis, maar op een gegeven moment ook helemaal niet. Hij dacht, met het einde van mijn leven is gekomen. Maar goed, daar gaan we straks over nadenken. Maar als we dan voor Gods aangezicht verschijnen, kunnen we dan wel voor Gods aangezicht verschijnen? Hoe hebben wij geleefd de afgelopen week? Daarom is het goed, denk ik, om opnieuw in Gods spiegel te kijken. En lezen we Gods wet, die heilzaam is, maar die ook verhaalt van de heiligheid van God. En dan horen we ook de hoofdstom van de Heer Jezus in Marcus 12. Dan zingen we dan daarna een gebed dat oproept tot inkeer, tot gebed. Dan zingen we van Psalm 27 het vijfde vers. Maar luisteren we nu eerst naar Gods heilige en heilzame wet. Met de woorden van Exodus 20. Toen sprak God. God spreekt, gemeente. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, dat is een jaloerse God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is zomaar gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarop zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken en u zult niet stelen. U zult ook geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet een keer prachtig samengevat met de volgende woorden. Toen hem gevraagd werd, meester, wat is het eerste van alle geboden? En hij antwoordde, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dat is de Joodse geloofsbelijdenis. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Gemeente, als we dan ons hieraan zouden houden, dan mogen we hiervan overtuigd zijn. Dan wordt ons leven een gezegend leven. Tot eer van hem, tot stichting van onszelf en ook tot zegen voor de naaste die de Heer op ons pad brengt. Zingen we nu op weg naar het gebed, Psalm 27, het vijfde vers. En dat lijkt me een goede oproep om na te heren, dat we dan in nood worden gebracht. Dan gaan we het aangezicht van de Heer zoeken, want zo kunnen we niet voor hem verschijnen. Laten we dat ook maar doen, dezelfde woorden van Psalm 27. Laten we het aangezicht van de Heer zoeken. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere God in de hemel, wat zijn we bevoorrechte mensen. Hier samengekomen in de kerk vanochtend. Samen met al die mensen die met ons verbonden zijn en met ons meeluisteren. Dat we zomaar mogen opgaan naar uw huis. In alle vrede en rust. Er is niemand die ons maar een strobreed in de weg staat. Wat zijn we zo gezegend. Dat we dat kunnen doen, want zoveel mensen over het rond van deze aarde kunnen dat niet, mogen dat niet, zijn niet in staat om dat te doen. Dank u wel, Heere, dat wij dat wel kunnen. Maar dan nog, Heere God, ook al hebben we daar alle mogelijkheden voor, kunnen we wel voor uw aangezicht verschijnen. Want daarnet heeft weer uw wet geklonken. En dan moeten we maar tot één conclusie komen, heren. Ook in de afgelopen week hebben we gezondigd in gedachten, woorden en daden. En heren, onder leiding van uw Heilige Geest, willen we dan bidden. Heren, wil ons nog vergeven. En we baseren ons dat op het zoenend bloed van de Heere Jezus, wat hij voor ons gedaan heeft. Dat is de reden dat we het u mogen vragen. Wat hij voor ons gedaan heeft. Heere, wil ons nog vergeven. Opdat we weer in het reinen mogen komen met u. dat we met een schone lei de nieuwe week weer mogen beginnen. Om dan wel die weg te gaan, heren, die u ons uitgestippeld heeft. Want de 10 geboden zijn niet alleen de dingen die je niet moet doen, maar ze wijzen ons ook een weg wat we wel moeten doen. Een weg die ons ten zegen leidt. Wil ons zo, Heere God, die opening weer geven. En wil ons dan ook helpen, als we uw woord gaan openslaan, dat we uw woord ook mogen begrijpen. Dat het woord mag indalen in ons hart. Geef ons daarvoor verlichte ogen, de ogen van uw Heilige Geest. Opdat we ons hart wagenwijd gaan openzetten. Dat we uw woord gaan horen en lezen en gaan begrijpen. Om het toe te passen tot eer van uw naam, tot stichting van onszelf en tot zegen van onze naasten. Zo mogen we u danken, Heer, en dan mogen we u daarvoor ook voor bidden. In Jezus' naam vragen wij u dat. Amen. Gemeente, dan gaan we het Gods woord lezen. Maar één ding willen we nog eerst doen. Een lied zingen van opnieuw van een nieuwe toewijding. De woorden van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Als lied van toewijding op weg naar de schriftlezing. Ja, prachtige psalm. Met een bekende melodie, geliefd in de gemeente. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het is makkelijker gezongen dan gedaan. En dat blijkt wel uit de schriftlezing van vanmorgen. Want ik wil u lezen uit de profeet Jona. En dan gaat het ook over de profeet Jona. Hoe ben ik erop gekomen? Nou, de afgelopen tijd, als u het rooster van de GZB volgt, het boekje, Handvol Koren, ging het over Jona. En dat heeft mij gestimuleerd om daar een keer over te preken. Dus vanmorgen zal de preek ook gaan over Jona. Maar eerst gaan we erover lezen. Leer mij naar uw wil te handelen. Nou, dat is makkelijker gezongen dan gedaan. Hoor maar. Jona 1, vanaf vers 1, dan tot en met 2 vers 1 en dan vers 10. En het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten. Weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af van Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis. Weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. En dan stond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd. En ze riepen ieder tot zijn God. En ze wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: hoe kunt u zo in slaap zijn? Sta op, roep aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. En daarop zeiden de mannen tegen elkaar: kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem: vertel ons toch, door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen: ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem: hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem: wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd steeds hoe langer hoe onstuimiger. Daarom zei hij tegen hen: pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm om uwentwil van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldige bloed op ons, want u Heere doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. En toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. En Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heere zijn God naar het binnenste van de vis. Dan volgt er een indrukwekkend gebed, waarvan ik u uitnodig om dat vanmiddag nog eens een keer over te lezen. En dan eindigt het zo. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gelooft zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, voordat we erover gaan nadenken, willen we eerst nog een lied zingen. Want wat een geschiedenis mogen we vanmorgen overdenken. En dat is een geschiedenis om veel van te leren. In de eerste plaats over wie de Heere God is, maar ook hoe hij met ons wil omgaan. Het mag dan wel gaan over Jona. Ik denk dat we in Jona veel van onszelf herkennen mogen. Jona, profeet, de mond van God. Maar hij had beter kunnen weten. Hij had kunnen weten van David, van Psalm 139. Want je kunt voor de Heere van hemel en aarde helemaal niet wegvluchten. Daar gaan we van zingen. De woorden van Psalm 139, vers 4 en vers 5. Dat je niet kunt vluchten voor het aangezicht des Heeren. we allemaal weer aangesterkt zijn door een pepermuntje of een mentosje. Helemaal goed. Dan kunnen we beter luisteren. Gemeente van onze Heere en Heiland Jezus Christus hier in Ochten. Wat een leerrijke geschiedenis ligt hier voor ons. Leerrijk over de Heere God die de zonde niet kan aanzien. Maar ook over een profeet, nota bene een profeet des Heeren, die zijn heilige dienst gewoonweg weigert. En omdat het ons is overgeleverd, we vinden deze geschiedenis in de Bijbel, kunnen we daar veel van leren. Maar het gaat wel over Jona vanmorgen. Maar ik zei het u daarnet al, we herkennen zoveel van onszelf in deze Jona. Nou, de tekst ging geweldig, hè? Het begint met geweldig nieuws. Er staat, het woord des Heren kwam tot Jona. Ja, daar lees je snel overheen. Maar dat moeten we eigenlijk helemaal niet doen. Je moet het je laten indalen. Je moet je daar goed gaan beseffen. Het woord des Heren, dat openbaarde zich aan Jona. Daar moet je niet zomaar van weglezen. Daar moet je bij stilstaan. Want als we dat doen, en we lezen dat zomaar snel overheen, dan doen we de Heere God daarmee tekort. Want, dat is het bijzondere, hij spreekt. Het woord kwam tot Jona. De Heere God is een sprekende God. Hij spreekt rechtstreeks tot het hart van de gelovige door de Heilige Geest. Of hier door Jona, de zoon van Amittai. En voor ons hier aanwezig in deze kerk spreekt hij middels zijn heilig woord. Daar komt de Heere in mee. Daar komt de Heilige Geest te spreken tot ons hart. Want de Heere is een levende God die hoort en ziet en dus spreekt. Zoals we morgen ook al hoorden bij de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ja, Mozes heeft het goed gehoord. En heeft het nauwkeurig opgetekend. Hij spreekt. Hij is niet alleen de schepper die alles heeft geschapen, maar hij is ook de onderhouder van alles wat leeft. En hij is bewogen over zijn schepping. Hij is bewogen ook om zijn mensen. En zo spreekt hij nog steeds, voortdurend. Hij, de heilige en almachtige God, de schepper en onderhouder ook van ons leven. En daarom doen we er ook goed aan, ook vanmorgen, om ons voortdurend te oefenen in het luisteren. Ja, ik roep u op dat ons gebed mag zijn, spreek dan, Heere, spreek, want uw knecht hoort. Dat is eigenlijk de levenshouding van de jonge Samuel, weet u nog? Dat kreeg hij te horen van Eli, zijn leermeester. Als de Heere tot je komt, dan zeg je maar, spreek Heere, uw knecht hoort. Die leer en die luisterhouding. Heere, spreek tot mij, want ik hoor u. Dat is natuurlijk niet in een supermarkt, hè? Zoek daarvoor maar de binnenkamer op. Hou maar eens stille tijd. Want alleen als het stil is, kun je zoveel beter horen. Bij een opengeslagen Bijbel bijvoorbeeld. Heren, hier ben ik. Wat wilt u vandaag tot mij zeggen? Heren, hier zijn wij vanmorgen in de kerk van Ochten. Spreek dan tot ons hart. Leg ons uit wat uw woord ons vanmorgen te zeggen heeft. Zoals u ook eens sprak tot Jona. Wie was die dan? Wie was Jona? Nou, een geoefend hoorder. Want hij werd een profeet genoemd. Dat hij profeet was, hoe weet ik dat? Nou, dat kunnen we bijvoorbeeld lezen en leren van de koningenschrijver. In 2 Koningen 14 lezen we dat Jona profeet was ten tijde van koning Jerobeam II, de zoon van Joas. En deze Jerobeam regeerde in Samaria over een 10-stammenrijk, dat zijn we later Israël gaan noemen. En tot deze dienst werd deze Jona speciaal geroepen, om zo de koning te bepalen bij de wil van de Heere God. Want de koning van Israël regeert niet zomaar. Hij mag en kan dit alleen maar doen bij de gratie van God. Dat zouden ze in Den Haag zich ook moeten realiseren. Dat je het land mag regeren bij de gratie van God. Want hij blijft natuurlijk wel onze koning. Of deze Jerobeam zo goed geluisterd heeft naar deze profeet is nog maar de vraag. Want hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij bleef zondigen in het voetspoor van zijn voorgangers. En toch, gemeente, en toch kreeg hij van Jona goed nieuws te horen. Lees het vanmiddag nog maar eens na. 2 Koningen. Land dat verloren was gegaan, zou weer opnieuw in Joodse handen terugkomen. De Heere blijft, ondanks konings ontrouw, trouw aan zijn belofte aan zijn volk. En Jona mocht dat nieuws brengen. Nou, dat zal hem wel een zekere status gegeven hebben aan het hof. Want welke koning wil nou niet zo'n profeet? Beste mensen, de Heere is met ons. Ja, ja. Ik denk zo, toen ik dat overdacht. Hij zal wel niet meer naar Jona gevraagd hebben dan dat. Want voordat je het weet, gaat de Heer nog andere dingen zeggen. Dingen die misschien hem niet zo goed zouden uitkomen. En Jona, ach, die vond het al lang best. Want hij kon met een gerust hart nu zeggen, de Heer heeft verder niet tot mij gesproken. En zo bleef het stil. En dan ineens wordt het alles anders. Dan gaat de Heere opnieuw spreken. En hoe? Dan gaat hij spreken over een ander volk. Over het volk van Nineveh. En hij kan de zonde van Nineveh niet meer aanzien. En hij roept de profeet wakker. Ga, Jona, sta op, predik tegen haar. Een boodschap van onheil en oordeel. Ja, maar ook van bemoediging van Gods wegen. Want hoe vaak hoor je niet om ons heen? Misschien heeft hij ook wel zo eens gezegd of gedacht. Zou de Heer er nog wel zijn? Ziet hij dan wel om ons heen wat er allemaal gebeurt? In Oekraïne, in Afrika, in het Midden-Oosten of in Noord-Korea of China. Zou die het wel zien en opmerken? Nou, gemeente, het Bijbelse antwoord op die vraag is jazeker. Hij ziet het niet alleen, hij spreekt er ook over. Hij ziet en hoort alles. En dan mag dit de boodschap zijn van vanmorgen. Er komt een tijd dat zijn geduld ten einde is. En dan mag je denken aan het einde van de tijd. Daar heb ik met in uw midden wel eens over gepreekt. De dag waarop de Heer Jezus zal terugkomen als de koning der koningen om te oordelen de levenden en de doden. Dan mag je realiseren dat we nu nog in genadetijd leven. Maar laten we dan niet denken, zeker niet alleen maar denken, dat we dan nog tijd genoeg hebben. Dan wil ik het u vanmorgen meegeven, op uw hart drukken. Hoe staat het met uw geestelijke toestand? Staat uw naam al opgeschreven in het boek des levens? Kunt u zo voor die verhoogde koning, Heer Jezus, verschijnen?
En als het antwoord daarop nee is, laat u dan nog verzoenen met de Heere. Zoek dan zijn aangezicht en laat hem dan uw felle hart bekeren. Want het is nog niet te laat. Kniel neer bij het kruis en belijd uw zonden en schuld. Laat u dan redden uit dit zondige geslacht. Want weet u, de Heer Jezus wil ook uw en jouw verlosser zijn. Hij wil je zalig maken. Want je wilt toch niet voor eeuwig verloren gaan? Nou, in Jona 1 is het de Heer nu al genoeg. Hij kan de zonde van Nineveh niet langer meer voor zijn aangezicht dulden. En daarom richt hij zich tot zijn profeet, tot zijn mond. Hij moet optreden. Jona gaat ze vertellen. En zij moet hij gaan preken voor de Ninevieten. Nog 40 dagen, zo zal Jona te horen krijgen. Nog 40 dagen, dan zal de stad ondersteboven gekeerd worden. Denk maar aan Sodom en Gomorra. En ineens is het gedaan met de rust van Jona. Hoort hij dat goed? Preken in Nineveh? Ja, maar heren, dat zijn de Assyriërs. Dat zijn de aartsvijanden van Israël. Om u even een idee te geven waar Nineveh ligt. Het is het huidige Mosul en het ligt in Irak aan de rivier de Tigris, ten oosten van Israël. Daar waar nu ook dood en verderf heerst. Moest hij daar dan naartoe? Wat er allemaal door zijn hoofd is gegaan, dat weten we niet. En het is gevaarlijk om hier ook over te speculeren, laten we dat maar niet doen. De schrift vermeldt er niet over, dat moet ons dan genoeg zijn. Maar wat er wel staat, is ronduit schokkend. Hij weigert gewoon te gaan. Hij, nota bene, de geroepen dienstknecht, de gezalfde profeet. Hij wordt ongehoorzaam aan zijn zender. Sta op, Jona, ga naar Nineveh. En Jona stond op. Maar hij ging niet. Hij moest naar het oosten. Maar hij ging naar het westen. In Jafo, een kustplaatsje, scheepte hij zich in om naar Tarsis te gaan. Overigens, niet te verwarren met Tarsus, waar Paulus vandaan kwam. Nee, dit Tarsus lag in Zuid-Spanje. Ook wel Tarsos genoemd. In die tijd was het uiterste westen. Verder weg kon je niet gaan. Als antwoord van Jona op die oproep van de Heere God. Hij wilde weg. Zo ver als het maar kon. Jona, wat bezielt je toch? En halverwege zijn boek komen wij erachter. Ja, hij moest spreken tegen die goddeloze Ninevieten. Hij moest hen het oordeel aanzeggen. Nou, daar was hij het nog wel mee eens. Als er nou één volk dat helemaal verdiend had, dat was wel het volk van de Ninevieten. Dat waren echt goddeloze mensen. Hij moest hen het oordeel aanzeggen. Het waren hun aartsvijanden. Ze verdienden niet beter. En dan nog, gemeente. Hij kende de Heere God. Stel nu eens voor, zo had je gedacht. Stel nu eens voor dat ze zich zouden bekeren. Stel je voor dat de Heer hen misschien wel genadig zou kunnen zijn. Dat er ook genade is voor zelf deze vijanden van Israël. Ja, maar daar wilde hij hem niks van weten. En daarom vluchtte hij weg. Was het zijn taak bij uitzicht als profeet om voortdurend het aangezicht van de Heere te zoeken? Nu vlucht hij van dat aangezicht zo ver mogelijk vandaan. En wij schudden meewarig ons hoofd over deze wegvluchtende dienstknecht. Ach, ach, die Jona toch. Dat zouden wij nooit doen. Is dat zo, gemeente? Oh ja, met de mond willen we de dominee of de ouderling nog wel nazeggen op huisbezoek. Nee, het heil is voor alle volkeren. Zeker. En vergeef aan de zending hoor. Maar ondertussen blijven wij lekker zitten waar we zitten. Wat, Nineveh? Ochten, of Ede, waar ik vandaan kom, is mooi genoeg. Die vrijzinnigen in die andere kerken, of die afgodendienaars buiten, weet je wel. Of misschien wel het ongeloof in ons eigen huis, of familie, of vriendenkring. Moeten wij dan met hen in gesprek gaan over het heil in Christus? Dat je ook verloren kunt gaan, en dan niet even, maar voor eeuwig. Ach, dominee, ze lachen ons uit en ze jagen ons weg. Ze weten het toch veel beter? Nee hoor, mij niet gezien. En als het dan toch op je afkomt en je niet anders kunt, kun je altijd nog dit zeggen. Ja, heel vroom lijkt dat. Ja, prachtig dominee, maar dan moet je toch wel voor geroepen zijn, hè? Om te gaan evangeliseren of zending te gaan bedrijven. Nou, dat is juist. Dat is een bijzonder werk van Gods Heilige Geest. Om gelovigen te roepen voor zo'n bijzondere bediening. Maar, gemeente, om eenvoudigweg te getuigen van de liefde van de Heere Jezus voor de ieder die op ons pad komt, dat is een heerlijke opdracht die de Heilige Geest aan een ieder gelovige schenkt. En dat ook in zijn of haar hart brengt. Met andere woorden, doen wij dat? En dan nog, hè? Nou we het er toch over hebben. Nog even één spaande dieper. Gunnen we het die ander wel? Voelt u de liefde van Christus ook voor hen die nog buiten staan? Nou, Jona had daar moeite mee. Hij dacht dat hij als Jood, als lid van Gods uitverkoren volk, recht had op het heil van God. En die ander die daar buiten stond, nee, natuurlijk niet. Dat waren vijanden, vijanden van God en van zijn volk. Maar dat zag hij mooi verkeerd. Oh zeker, Israël is door Gods verkiezende liefde Gods uitverkoren volk. Dat laat ik staan, hè? Dat blijft ook nu nog geldig, gemeente. Laten we dat nooit vergeten. Maar het geldt ook voor hen, nog steeds. Daar is geen enkele verdienste bij. Dat ze het mogen zijn, is puur vanwege Gods genade. En zo geldt dat ook voor de christelijke gemeente. Als u tot geloof mag komen, God lof, ook hier in Ochten. De kerk is vanmorgen gelukkig niet leeg. Dan is dat nog iets. Daar heb je niet van nature recht op. Ook dat is pure genade van de Heere. En als wij zelf van genade moeten leven, als je dat gaat beseffen, dan ga je op een hele andere ogen kijken naar die ander. Zo van ja, ja, zo was ik eerst ook. Of ja, dat zit bij mij ook nog zo heel erg diep. Ach Heere, wacht mij toch voor de hoogmoed. Ik moet zelf nog zoveel leren. Laat die oude mens in mij, die mens van voor mijn bekering, laat die toch sterven. En die nieuwe mens, nadat ik Christus mag leren kennen, laat die dan opstaan en steeds sterker worden, Heere, dat mijn geloof mag groeien. Dat ik dan een levende getuige mag zijn, een levende brief van Christus voor de ander, ook op die de Heere nog op ons pad brengt. Tot eer van uw heilige naam. Tot stichting van die anderen en ook van mijzelf. Want genade, gemeente, genade, dat is het kernwoord van vanmorgen. En dat is genade van God, dat hij zijn knecht nog niet afschrijft. Hij denkt te kunnen wegvluchten. En dat was natuurlijk een dwaasheid. Dat had hij van David toch kunnen leren. We hebben niet voor niks Psalm 139 gezongen. Maar Jona denkt daar anders over. En zelfs als er een zware storm losbarst en de woeste zee het schip dreigt te breken, Jona hoort het niet. Of wil hij het niet horen? Hij vlucht nog dieper weg. In de fantasiewereld van de slaap. Kent u dat, gemeente? Fantasiewereld van de slaap. Als ik mijn ogen dicht doe, bestaat de wereld niet voor mij. En zo vluchten we voor al onze problemen. Ja, totdat die kapitein hem woest uit die fantasiewereld wakker schudt. Hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God nog aan ons denken. Nota bene, een heidense kapitein die deze profeet aan zijn bediening moet doen denken. In het duister van hun afgodendienst wisten ze dit nog wel. Dit is geen normaal weer. En het lot, ja, wat heet het lot? En het lot wees Jona aan als de veroorzaker van dit onheil. Ja, zo wil de Heer dan nog heidenen gebruiken om een afgedwaald kind van God terecht te wijzen. Een profeet die hij geroepen heeft om de mond van hem te zijn. Het zou mijn hartezaak moeten zijn om steeds weer te horen en te luisteren naar de Heer en om zijn woord te spreken. Hij doet het niet. Sterker nog, hij wilde van weg vluchten. Maar vluchten kan niet meer. Of hij het nou wil of niet, hij zal en hij moet de mond des Heeren zijn. Ja, hij moet het bekennen. Ik ben een Hebreër en ik vrees de God die dat alles gemaakt heeft. Geen lokale God, zoals jullie heidenen er zoveel van hebben. Nee, dit is de God die ik dient, is de God van hemel en aarde. En de schrik sloeg de mannen om het hart. En jij wil van die God wegvluchten? Man, hoe kan je dit dan toch doen? Ja, dat lijkt natuurlijk een hele indrukwekkende reactie van die heidenen. Hoe kun je dit doen? Maar dat is natuurlijk wel heel erg dubbel, hè, gemeente? Want wie heeft wel goed opgelet, hè, bij het lezen van de schriftlezing? Wel dubbel die reactie. Want deze Jona had het hun zelf nog verteld. Dat hij voor die God wegvluchtte. En nu deze verontwaardiging. Maar toen dacht ik, ach ja, dit was natuurlijk een hele dure reis. Een betalende gast is natuurlijk meegenomen. Dan ga je natuurlijk geen moeilijke vragen meer stellen. Herkennen we daar wat van? Geldzucht doet menig geweten dichtschroeien. En ik moest ineens denken aan al die vele bootvluchtelingen die vanuit Afrika Europa willen bereiken. Die ook geld willen betalen. Dan krijgen mensen dollartekens in hun ogen. Ach, of ze nou verdrinken of niet, ik heb er geld op binnen. Maar nu komt het openbaar. Uit pure genade. En de Heer geeft hen nog de kans om zich te bekeren. Jona, maar ook die zeelieden. Jona, man van God, hè? Jona, man van God, wat moeten wij doen? Prachtig, gemeente. Mannen, wat moeten wij doen? Het is net alsof ik de Pinksterpreek van Petrus hoorde. En tijdens die prediking komt Jona tot zichzelf. Dan is hij ineens weer de man van God, de geroepen profeet. En hij realiseert zich dat deze mannen nu door hem dreigen te sterven. En dan offert hij zichzelf op omwille van hen. Gooi mij dan maar overboord. Nee, dit is geen zelfmoordpoging, hè? Zo van, dan zijn we van alles af. Nee, dat zou weer opnieuw een vlucht zijn. Nee, Jona ziet nu in dat het een heilloze weg is die hij gegaan is. En de Heere is hem te sterk geworden. En hij geeft zich nu over aan de Heere. Tot heil van deze heidenen. Kijk, dat is nou waar de Heere ons hebben wil. En toen dacht ik bij de voorbereiding van deze preek, zou dan nu ook de Ninevieten hem aan het hart zijn gegaan? Nou, de bemanning is in ieder geval nog niet zo ver. Ook al zijn ze dan de lading al kwijt, misschien kunnen ze het schip nog redden. Dat geeft ook aan wat er in hun hart leeft. En ze roeien nog door. Ja, te vergeefs natuurlijk. En dan is de Heer ook hen te sterk geworden. En zie, ze gaan bidden. Dat lijkt nog heel positief, hè? Ze gaan bidden. Ja, ook tot de God van Jona, hè? Het lijkt een mooi gebed. Maar gemeente, wat een arm gebed. De Heere wilde ook hen nog genadig zijn. En door middel van zijn dienstknecht heeft zijn woord geklonken. Maar ze nemen zijn uitgestoken hand niet aan. Hun woorden klinken heel vroom, maar ze bekennen geen schuld. Ja, het is die Jona die schuldig is. Maar zij niet? Nee. Heere, laat ons niet vergaan omwille van deze man. Hoort u het, gemeente? Wij hebben hem aan boord genomen terwijl we wisten dat hij het deed om van u weg te vluchten. Maar nee, we baden slechts om vergeving voor het overboord gooien van Jona. Niet om vergeving van hun goddeloze leven, nee, dat deden ze niet. En daarom is dit gebed een heel arm gebed. Een mens is moeilijk te bekeren, gemeente. Maar Jona ging overboord. Zodat deze mannen hun handen konden wassen in onschuld. Waar hebben we dat meer gezien en gelezen? En Jona stemde in om deze mannen te sparen. Om zo de Heere toe te vallen. Want hij stond in zijn recht. En wat hem nog overbleef, was een gebed om genade. En dan tot slot, gemeente, het wonder. Terwijl Jona dacht dat zijn ondergang hem tegemoet was gevallen, beschikte de Heere een grote vis. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, want een hele hoop Joden in die tijd konden hun eigen Hebreeuws al niet meer lezen, maar wel het Grieks. In de Griekse vertaling van het Oude Testament staat een woord dat we ook kunnen vertalen met zeemonster. En zoiets zal het wel geweest zijn. Zeker geen doorsnee vis, zoals wij die nu nog kennen. En al helemaal niet, gemeente, ik wil er even een dikke streep onder zetten, al helemaal geen vrolijk springende walvis, die we in de kinderbijbels nog wel eens kunnen tegenkomen. Dat lijkt heel kindvriendelijk. Dat zegt kinderen, zet kinderen wel op het verkeerde been. Want het gaat helemaal niet hier om een heel aandoenlijk walvisje dat hier Jona moet opslokken. Kijk, ik ben een hartstochtelijk voorstander van zonderschool en kinderbijbels. Maar we moeten de waarde natuurlijk niet gaan verbloemen. Het was verschrikkelijk wat hier gebeurde. En dat zeemonster, dat paste daarbij. Een monster slokte Jona op. En om nog eens te benadrukken dat Jona geen enkele hoop meer hoefde te koesteren, daalde hij steeds dieper af in de onderwereld. Om Jona dan tot deze conclusie te laten komen. Nee, zijn leven was nu echt voorbij. En toch bleef hij bidden. Het zal natuurlijk heel kort zijn geweest, hè? Want we kunnen wel in hoofdstuk 2 een heel gebed lezen. Maar toen hij werd opgeslokt, ik denk niet dat hij dan zoveel woorden kon bedenken. Misschien wel, Heere, help mij. Want deze geschiedenis is natuurlijk later opgeschreven. Maar de Heer heeft het wel gehoord. En sterker nog, heeft het ook verhoord. Tegen alle verwachting in. Begrijpt u nu, gemeente, waarom ik hier het woord genade dik onderstreep? Want dit is een geschiedenis waarin de genade van God centraal staat. Wat is hij groot in zijn redding van ons zondige mensen. Daar waar Jona dacht dat hij voor altijd was verloren, beschikte de Heere hem het leven. 3 dagen en 3 nachten verbleef hij in deze hel van duisternis en angst. Totdat de Heere hem weer aan land bracht. 3 dagen en 3 nachten. Dat is geen toeval, hè? Dat kennen we uit het Nieuwe Testament, toch? Wat is Jona hier een type al van Christus? Hij liet zich overboord gooien omwille van de bemanningsleden. Christus ging de weg van het kruis omwille van onze zonden en misdaden. Hij werd nog gered, deze Jona, omwille van de Ninevieten. De Heer Jezus werd opgewekt om zalig te maken een ieder die in hem wil geloven. En ieder die door hem nog gered wil worden. Ja, Jona werd de Heere ongehoorzaam. Maar de Heere Jezus was gehoorzaam tot het einde toe. En zo nemen we afscheid van deze Jona. De Heere werd hem te sterk. Hij zat gevangen in eigen denkbeelden en theologische opvattingen. Hij begreep nog niet dat als het erop aankomt, we allemaal het moeten hebben van genade. En gemeente, wat valt de Heere dan nog altijd zoveel mee? En wat vallen wij dan altijd zo echt tegen? Laten we dan maar groot blijven denken van de Heere en klein van onszelf. Om dan niet meer van hem weg te vluchten, maar om dagelijks zijn aangezicht te blijven zoeken. Om zijn wil te ontdekken in zijn woord, onder leiding van zijn Heilige Geest. Want dat hebben we zo nodig. Om zo de Heer Jezus te leren volgen op al zijn wegen. Misschien bent jij nog helemaal niet zo ver. Nou, durf het dan maar aan. Roep hem dan maar aan. Want weet u, de Heere Jezus is altijd online en altijd aanspreekbaar. En gemeente, laat het dan niet zo ver komen dat er eerst iets vreselijks moet gebeuren voordat je die stap durft aan te gaan. Het is zo een zonde van jouw tijd. En het berooft hem van zijn eer. En als jij al wat langer op de weg bent van de Heere Jezus, laat je dan overtuigen door Gods woord zelf. En laat je dan ook omvormen tot een getuige van de Heere Jezus in je leven. Sluit je dan niet op in eigen bedenksels over Bijbel, theologie en kerk, maar laat je dan dienstbaar maken. Want ook die naaste heeft recht op de genade van God. Dat strekt hem tot eer. Daar worden wij betere mensen van. Want er is ook redding voor die naaste die nog buiten staat. Vraag dat maar aan Jona. Amen. En van die Godgemeente kun je alleen maar zingen. Zingen en lof prijzen. We zullen dat vanmorgen ook doen met de woorden van Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Gemeente, zullen we deze God danken voor zijn goede tieren heen. Zullen we ook voorbeden doen. We zullen met elkaar bidden en danken. Heere God in de hemel. Wat worden wij dan stil. Als we dat gaan beseffen, hoe groot uw liefde is voor ons zondige mensen. Hoe groot is dan uw genade nog, daar waar wij nergens recht meer op hebben? Heren, we kunnen dat aflezen aan wat u ons tentoon heeft gesteld. Uw Zoon, de Heer Jezus, kwam naar deze aarde om gehoorzaam te blijven tot het einde toe, tot het einde aan het kruis. En daarom heeft hij hem ook opgewekt, opdat hij mag zijn tot bron van leven voor een ieder die uw naam wil aanroepen. Och Heere, dank u wel dat we daar nooit aan voorbij zullen gaan. Wil ook ons nog bekeren, Heere God. Bekeer ons felle hart. Opdat we niet onze eigen ondergang maar opdat we uw eeuwige heerlijkheid tegemoet mogen leven. Want er is nog hoop, er is nog redding voor Nineviten in de tijd van Jona, maar ook voor ons in deze tijd, voor mensen nog die onbekeerd zijn in ochten en omgeving. En heren, als we dat wonder ook mochten ervaren, dat we tot bekering mochten komen, wilt u ons dan leiden door uw Heilige Geest, opdat we ook dienstbaar worden zoals Jona. Zoals Jona op het einde. Dat we opnieuw ons laten inzetten voor de mensen in ons dorp. Om ze te vertellen, om te getuigen van wie u bent. Een God van liefde en genade. Want bij u is vergeving altijd geweest. Dat u zo ook de komende vakantie Bijbelweek zegenen, heren. Dat we kinderen mogen bereiken. En via de kinderen ook ouders. Om zo uw heerlijk evangelie, heren, te verkondigen en u groot te maken in wie u bent, vol liefde en genade. Heere God in de hemel, Vader in onze Heere Jezus Christus, zo bidden we ook voor de mensen in nood in onze gemeente. Zo bidden van de Heer Welvaart uit Kesteren, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En die in afwachting is van een volgende operatie. Och heren, dat het niet nodig mocht zijn. Maar als het dan zo is, wilt u dan met hem meegaan? Dat bidden we ook voor meneer Van Os van de Bonengraafse Weg, die al verschillende operaties moest ondergaan. Heren, dat hij daar verlost van mag worden. En mocht het dan zo zijn dat hij toch nog geopereerd mag worden, heren, gaat u dan ook met hem mee? Zo willen we u ook danken en bidden voor mevrouw Van der Hater te Jong, voormalig wonend aan de Arnoldus-Jacobstraat. Ze werd opgenomen voor revalidatie, heren, in Markant. En ze heeft een kamer gekregen in Elim. Maar heren, nu is ze nog ziek. Een hardnekkige buikgriep houdt haar nog gekluisterd in Markant. Heren, maar als ze mag genezen, willen we dan met haar meegaan om een nieuwe tijd te beginnen in Elim. Wil haar daarin zegenen. Zo bidden we ook voor meneer Hermsen van de Bonengraafse Weg, die voor revalidatie dan in het Vrijthofafdeling Meander verblijft. Hier ook hij is heel ziek geweest. En voorzichtig zet het herstel nu in. Maar geef hem nog geduld, Heere God. Geef hem nog kracht om weer letterlijk en figuurlijk op de been te brengen. En wat zou het dan fijn zijn als hij weer naar huis zou kunnen. Heere, we leggen het in uw handen. Wil met hem zijn en wil hem daarin zegenen. Zo bidden we dat ook voor zijn vrouw die hem zo met hem meeleeft en met zijn dochter. Heere, zo willen we ook bidden voor mevrouw Van Grastek, die met een chemokuur is begonnen. Heere, wat was dat schrikken toen die eerste foto aan de dag kwam. En als dat woord kanker dan valt. Och Heere, wil haar behandeling nog zegenen. En wil haar man dan ook zegenen die naast haar staat, dat ze samen het mogen volhouden, Heere, en het gaan verwachten van u. Zo willen we ook bidden, Heere God, voor mevrouw Lansing-Roest in Inge, die ook uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Maar Heere, wat gaat het herstel heel langzaam en moeizaam. En wat heeft ze nog veel pijn en verdriet. Wil haar nog aanraken, Heere, met uw liefde. Wil haar nog kracht geven en gezondheid. Opdat ook deze zomer, dat ze niet door mag komen. En letterlijk en figuurlijk weer op de been mag komen, zonder pijn en zonder moeite. Zo bid ik ook, Heere God, voor de collega's op vakantie, dominee Schonewille en zijn gezin. En ook meneer Brinkman en zijn gezin. Heere, dat ze nieuwe krachten mogen opdoen. En brengt u ze gezond ook weer terug op hun plek. Zo wil ik u ook bidden, Heere, voor deze kerkenraad. Voor de broeders met hun gezinnen. Ja, met een ieder die een taak heeft. Ook in deze vakantietijd. wil hen toesten, Heere, en kracht te geven waar u nog voor hen wil geven. Zo wil ik u ook bidden voor dat drama in ons midden. Recent of wat langer geleden, dat ze nu zonder hun man of vrouw verder moeten. En wat kan dat moeilijk zijn, Heere. Een pijn die niet afneemt. Een pijn die blijft schrijnen. Een wond die blijft bloeden. Maar Heere, wil die pijn dan minder maken, milder maken, te dragen geven. Als u erbij bent, Heere, dat ze tot u mogen vluchten, om het van u te mogen verwachten. En geef ons dan als gemeente die rondom hem staan. Geef dan de fijngevoeligheid dat we met hen meeleven en hen bemoedigen in die eenzame strijd. Zo mogen we u danken en bidden, Heere, ook voor onze overheid, voor de mensen die ons besturen. We zitten weer midden in een regeringscrisis. We gaan ons opmaken voor nieuwe verkiezingen, Heere, maar dat in een land dat hopeloos verdeeld is. Er moet een beslissing genomen worden, Heere, want ons land is in nood. Och, dat we dan leren uitzien naar u en het van u gaan verwachten, want bij u is wijsheid. Met u komen we er wel uit. Geef dan dat de mensen zich laten aanspreken door u. Zeg dan ook onze landelijke kerk dat ze bij uw waarheid mag blijven en uit uw waarheid mag leven en dat de mensen mag voorhouden. Zo bidden we ook voor uw vervolgde kerk over het rond van deze aarde. Wat hebben wij er nog geweldig hier. Maar laten we ook met hen meebidden en meeleven, opdat we van elkaar mogen leren. En zo mag ook een gebed voor uw uitverkoren volk Israël niet ontbreken, Heere. Het blijft uw uitverkoren volk. Maar wil het geven, Heere God, dat hun ogen mogen opengaan. Dat ze mogen weten dat uw Messias, die zij verwachten, al gekomen is. En dat we eens als gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit Israël, dat we eens schouder aan schouder mogen staan in Jeruzalem om uw wederkomst te verwachten, Heere Jezus, in alle heerlijkheid. Zo willen we u danken en bidden, Heere. In Jezus' naam. Amen. We hebben veel op Psalm 27 gelezen. En daarom zal het u niet verbazen dat we met 27 ook eindigen. Het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar voordat we dat gaan zingen, krijgt u eerst nog de gelegenheid om uw gaven te geven voor de afgekondigde doelen. Daarna Psalm 27, vers 7. Gemeente, ga dan zo heen in vrede. En laat u zegenen. En laat de zegen dan ook u tot een zegen maken voor de mensen om u heen. Want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.